Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 28 vers 1 uit de bundel Weerklank. Ik roep tot u, mijn rots, mijn heren. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. De Heer Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 5, vers 43 tot en met 45... U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gemeente, laten we met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Psalm 25, vers 2. Gemeente, we willen deze morgen luisteren naar de woorden van Paulus uit Romeinen 12, vanaf vers 9 tot en met 21. Als lezing van de wet, Romeinen 12, vanaf vers 9. En in antwoord daarop willen we met elkaar zingen van Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Paulus zegt in Romeinen 12 vanaf vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, dank u wel. Dank u wel dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Dat de deuren van uw huis openstaan. En het is natuurlijk voor de warmte, maar eigenlijk een prachtige gedachte dat ze open blijven staan. Heere God, geef dat we daar niet aan voorbij gaan, maar dat we de tijd die we krijgen en hebben om naar u te luisteren, hier in de kerk, maar ook thuis door de Bijbel te lezen, dat we die tijd benutten. En dat we er dankbaar gebruik van maken. Wees u met ons, zoals we hier gekomen zijn. En ieder afzonderlijk, met onze eigen gedachten, onze eigen gevoelens, onze eigen problemen, onze eigen moeite, onze eigen zorgen. Heer, we willen straks uw woord openen. Wil met uw Heilige Geest deze ruimte en onze harten vervullen bij het spreken, bij het luisteren. Geeft u ons een boodschap die voor ons persoonlijk bestemd is. Een boodschap die wordt toegepast aan onze harten en waar we iets mee kunnen, waar we iets mee moeten. Heer, wees ons zo nabij, deze dienst. We bidden u ook voor de mensen thuis die op dit moment de kerkradio aan hebben, of mensen die meeluisteren via internet of later deze dienst willen beluisteren. Heer, wil ook hen zegenen en vervullen met uw Heilige Geest. Weert u alles wat ons kan hinderen in het luisteren en geef ons een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. Heer, zo bidden we het u. En danken we u. Niet omdat we dat verdienen, we weten wel beter. Maar we bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen nadenken over koning David. Koning David is op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom. Want die is in opstand gekomen en die heeft de troon van zijn vader overgenomen in Jeruzalem. Dus het is nu koning Absalom. En David vlucht de stad Jeruzalem uit op de vlucht voor zijn zoon. En onderweg op die vlucht komt hij allerlei mensen tegen. Mensen die met hem mee willen, mensen die hem trouw zijn, mensen die met hem huilen. Maar ook een zekere Simei. En over die Simei en de ontmoeting tussen David en Simei willen we het vanmorgen met elkaar hebben. Ik was gistermorgen even op het dorp en ik deed even wat boodschappen. En toen zei er iemand tegen mij, meneer Brinkman, niet al te lang, hè? Het zijn 4 schriftlezingen. En ook een beetje luchtig graag. Maar de preek was al af, dus daarom heb ik mijn Colbert maar uitgelaten. Het zijn 4 schriftlezingen. Het gaat vooral over de eerste schriftlezing, maar de andere 3 lees ik ook voor, zodat u in ieder geval een beetje weet hoe het met Simei afloopt. En tussen de schriftlezingen door willen we Psalm 3 enkele versen van zingen, want Psalm 3, als u dat leest in de Bijbel, daar staat bij dat die psalm gemaakt is naar aanleiding van het feit dat David op de vlucht was voor Absalom. De eerste schriftlezing vindt u in 2 Samuel 16 en dat is ook het gedeelte waar we in de preek bij stil willen staan. 2 Samuel 16, vers 5 tot en met 14. In de herziene statenvertaling staat er boven: Simei vervloekt David. Dus David is op de vlucht. Hij is Jeruzalem uit, maar is nog vlak bij de stad. Toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simei was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. Hij gooide met stenen naar David en naar alle dienaren van koning David, hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter, en aan diens linkerhand waren. Dit zei Simei, terwijl hij David vervloekte. Ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heere heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. En zie, u daar, nu in uw ellende, omdat u een man van bloedvergieten bent. Toen zei Abizai, dat is een van de generaals, toen zei Abizai, de zoon van Zeruja, tegen de koning, waarom zou deze dode hond, mijn heer, de koning vervloeken? Laat me toch oversteken en hem de kop afslaan. Maar de koning zei, wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruja? Je laat hem vervloeken, want de Heere heeft tegen hem gezegd, vervloek David. En wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? Verder zei David tegen Abizai en tegen al zijn dienaren, zie, mijn zoon die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze Benjamin niet? Laat hem begaan en mij vervloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zo ging David met zijn mannen zijn weegs, terwijl Simei al vervloekend meeliep langs de flank van de berg, aan de overkant van hem, en vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. De koning, met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. Daar kwam hij weer op adem. We willen met elkaar zingen van Psalm 3 en daarvan het eerste vers. Psalm 3, vers 1. Jongens en meisjes, een koning uitschelden en stenen naar hem gooien terwijl hij op de vlucht is, dat is al een kunstje. Maar wat doe je als het leger van die koning wint en zijn zoon Absalom sterft en koning David weer terugkomt in Jeruzalem en weer de troon beklimt? De eerste die dan David tegenkomt, is weer die Simei. We lezen met elkaar 2 Samuel 19 vanaf vers 16. 2 Samuel 19 vanaf vers 16. En Simei, de zoon van Gera, een Benjaminiet die uit Bahurim kwam, kwam haastig met de mannen van Juda mee koning David tegemoet. En 1000 man uit Benjamin met hem, en ook Siba, de knecht van het huis van Saul, met zijn 15 zonen en zijn 20 dienaren met hem. Ze slaagden erin de Jordaan over te steken voor de koning er was. Toen de pont overvoer, om het koningshuis te laten oversteken en om te doen wat goed was in zijn ogen, viel Simei, de zoon van Gera, voor de koning neer, terwijl deze de Jordaan overstak. Hij zei tegen de koning: laat mijn heer mij mijn misdaad niet toerekenen en niet denken aan hoe uw dienaar zich misdragen heeft op de dag waarop mijn heer, de koning, uit Jeruzalem vertrok. Laat de koning het niet ter hart nemen, want uw dienaar weet het zeker, ik heb gezondigd. Maar zie, ik ben vandaag als eerste van het hele huis van Jozef gekomen om mijn heer de koning tegemoet te gaan. Toen antwoordde Abizai, de zoon van Zeruja, en zei: zou Simei hiervoor niet gedood worden? Hij heeft immers de gezalfde van de Heere vervloekt. Maar David zei: wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruja, dat u mij vandaag tot tegenstander bent? Zou er vandaag iemand in Israël gedood worden? Immers weet ik niet dat ik vandaag weer koning ben geworden over Israël? De koning zei tegen Simei: u zult niet sterven. En de koning zwoer het hem. Wij willen zingen van Psalm 3, het 2e vers. Zou Simei echt niet gestraft worden voor wat hij heeft gedaan? Ja, dat gebeurt later. Koning David doet dat niet zelf. Maar hij geeft de opdracht aan zijn zoon om te doen wat hem goed lijkt. En dat kunnen we lezen in 1 Koningen 2. 1 Koningen 2 vanaf vers 8. David is 70 jaar oud. Het is kort voor zijn overlijden, voor zijn sterven. En hij geeft boodschappen door aan zijn kinderen en ook aan koning Salomo. En dan zegt hij in 1 Koningen 2 vers 8. En zie bij jou, en dat is dus Salomo, zegt David. En zie bij jou, Salomo, is ook Simei, de zoon van Gera, de Benjaminiet uit Bahurim. Hij vervloekte mij met een verschrikkelijke vloek op de dag dat ik naar Mahanaim ging. Hij kwam echter ook naar de Jordaan mij tegemoet. Toen zwoer ik hem bij de Heere, ik zal u niet met het zwaard doden. Maar nu, Salomo, houd hem niet voor onschuldig, want je bent een wijs man. Jij zult wel weten wat je met hem doen moet om zijn grijze haar met bloed in het graf te doen neerdalen. David ging bij zijn vaderen te rusten. Hij overleed en werd begraven in de stad van David. En wat er dan met Simei gebeurt, lezen we aan het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 36. Koning Salomo is aan de macht en hij stuurt een boodschapper naar Simei, vanaf vers 36. Daarna stuurde de koning een bode en liet Simei roepen en zei tegen hem: bouw een huis voor uzelf in Jeruzalem en ga daar wonen. Ga daar echter niet vandaan, waar dan ook heen. Want het zal gebeuren, op de dag dat u de stad uitgaat en de beek Kidron oversteekt, dat u zeker weten kunt dat u beslist zult sterven. Uw bloed zal op uw hoofd rusten. Simei zei tegen koning Salomo: dit woord is goed. Zoals mijnheer de koning gesproken heeft, zo zal uw dienaar doen. En Simei woonde vele dagen in Jeruzalem. Maar na verloop van 3 jaar gebeurde het dat 2 slaven van Simei wegliepen naar Achis, de zoon van Maacha, de koning van Gat. En men vertelde Simei: zie, uw slaven zijn in Gat. Toen stond Simei op, zadelde zijn ezel en ging naar Gat, naar Achis, om zijn slaven te zoeken. Simei ging op weg en bracht zijn slaven uit Gat terug. Aan Salomo werd bekendgemaakt dat Simei uit Jeruzalem naar Gat gegaan was en weer teruggekomen was. Toen stuurde de koning een bode en liet Simei roepen en zei tegen hem: heb ik u niet bij de Heere laten zweren, u gewaarschuwd en gezegd: op de dag dat u de stad uitgaat, waar dan ook heen, kunt u zeker weten dat u beslist zult sterven? En u zei tegen mij: het woord dat ik gehoord heb is goed. Waarom hebt u uw eed bij de Heere en het gebod dat ik u heb opgelegd dan niet in acht genomen? Verder zei de koning tegen Simei: u weet al het kwaad waar uw hart weet van heeft dat u mijn vader David aangedaan hebt. Daarom heeft de Heere uw kwaad op uw hoofd doen terugkeren. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal voor het aangezicht van de Heere voor eeuwig zeker zijn. En de koning gaf Benaja, de zoon van Jojada, bevel en ging naar buiten en stak hem neer zodat hij stierf. Zo werd het koningschap in de hand van Salomo bevestigd. Als inleiding op de preek zingen we met elkaar Psalm 3, vers 3. Gemeente, in de bundel Weerklank, waar we al enige maanden uit zingen, staat ook een serie liederen die te maken hebben met de vragen en antwoorden van de Heidelberger Catechismus. En na de preek zingen we uit Weerklank nummer 405 en daarvan de versen 1 en 2. Weerklank 405, vers 1 en 2. En in de reeks in Weerklank hoort dit lied bij het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Gemeente, ik was gisteravond bij mijn schoonvader, gistermiddag, gisteravond. En hij vroeg waar ik over ging preken. Ik zei, hierover. Hij zei, daar heb ik nog nooit over gepreekt. Neem je ook een emmer stenen en stof mee de preekstoel op? U weet waarom. Maar ik zal het niet doen, want dan wordt het wel erg warm. En daar hebben we het de laatste tijd heel veel over, gemeente. Ik denk dat er de laatste weken nergens zoveel over gesproken wordt als over het weer. En je kunt geen krant open doen en geen televisie aandoen of internet het nieuws bekijken. Het gaat over het weer. Het is warm, het is droog. Records worden gebroken. U mag niet te veel water gebruiken. Niet te lang douchen, heb ik ergens gelezen. IJsjes zijn bijna niet aan te slepen. De boeren hebben het moeilijk. En misschien hebt u het gelezen. De Elbe in Duitsland heeft te maken met een enorm lage waterstand. En het water daar staat zo laag dat mensen die een wandeling langs de Elbe maken, die zien daarin langzamerhand de bommen die in de Tweede Wereldoorlog neergegooid zijn door de geallieerden boven het water uitsteken. Zo laag staat het water daar nu. En de politie waarschuwt dat die bommen na die jaren nog steeds gevaarlijk zijn. En dat je er vanaf moet blijven, want ze kunnen nog steeds ontploffen. Vanmorgen kijken we naar zo'n ontploffing. Niet van een bom, maar van een man. En het is geen letterlijke ontploffing, maar het is een uitbarsting van woede, van frustratie, van boosheid, van haat, van opgekropte gevoelens. We hebben het vanmorgen over Simei. Een man die we tegenkomen in de tijd van koning David. Het is geen leuke geschiedenis. We leven ongeveer in het jaar 975 voor Christus. We zijn in Jeruzalem. En koning David is al zo'n 35 jaar koning over Juda en 30 jaar over heel Israël. Laten we maar zeggen dat David 35 jaar koning is. Hij is op dat moment 65 jaar oud. Maar wat we op dit moment over koning David lezen is dat hij een koning is zonder kroon, een koning zonder troon en een koning zonder land. Want hij is op de vlucht geslagen voor zijn eigen zoon Absalom, die de troon en de macht heeft gegrepen. Hij is in opstand gekomen tegen zijn eigen zoon, tegen zijn eigen vader, heeft zijn vader verjaagd en is zelf op de troon gaan zitten in Jeruzalem. We hebben het niet gelezen, maar in hoofdstuk 15 lees je dan dat koning David de opdracht geeft om samen met familie en met getrouwen, met soldaten, te vluchten uit Jeruzalem. En je leest dan dat David in alle haast de stad moet verlaten. En hij steekt dan de beek Kidron over. En die beek Kidron was als het ware de grens van Jeruzalem. Die lag aan de oostkant van Jeruzalem. Dat is ook de kant van de Olijfberg en de Hof van Gethsemane. Hij steekt die beek over en is op weg waarschijnlijk naar de Jordaan. Misschien wel de weg van Jeruzalem naar Jericho. En weet u wie 1000 jaar later diezelfde beek Kidron ook overstak? Je kunt het meenemen lezen in Johannes 18. Dat is Jezus. Jezus steekt de beek Kidron over. En hij gaat naar de Olijfberg en de Hof van Gethsemane. Maar toch is er een verschil. David was gedwongen op de vlucht. Maar Jezus koos er zelf voor om die weg naar Gethsemane te gaan. En op de eerste kilometers van die vlucht lees je dan dat er allerlei mensen met David mee willen gaan. En er zijn ook allerlei mensen die naar hem toe komen terwijl hij op de vlucht is en die hem hulp geven. Er zijn ook mensen die door David teruggestuurd worden de stad in. En we komen dan uit een klein plaatsje, Bahurim. In het gebied van de stam Benjamin komen we een man tegen die de stad uitkomt en hij heet Simei, de zoon van Gera. Zijn naam zou zoiets kunnen betekenen als beroemd of vermaard. En er wordt bijgezegd dat die Simei uit het geslacht van koning Saul was. En al vloekend en scheldend en tierend loopt hij op die groep mannen bij David af. In 2 Samuel 15 lees je dat het hele land huilde. Ik denk dat dat de omgeving van Jeruzalem is. Maar het hele land huilde toen David op de vlucht ging. En je leest in 2 Samuel 15 ook dat David en zijn mannen huilend de Olijfberg opgingen op de vlucht. Maar Simei huilt niet. Hij huilt van woede. Hij vloekt, hij tiert. Hij gooit zelfs met stenen naar David. En naar ook al die soldaten die erbij zijn. Maar dat maakt hem niet uit dat hij alleen is. En daar zo'n grote groep mannen, vrouwen, kinderen. Nu is het water gezakt. En nu komt de bom aan de oppervlakte. En nu ontploft hij. Simei is door het dolle heen. Hebt u wel eens meegemaakt? Dat de mensen in uw omgeving waren, dat u daarmee in gesprek kwam of u kwam ze tegen, dat ze ontplofte. Of hebt u er zelf wel eens last van? Of last van gehad? Ik wel. Vroeger, als zoiets gebeurde, dan verbaasde ik me erover. Over mezelf, maar ook over anderen. Ik ben iets verder in mijn denken en nu vraag ik me dus af, wat zit erachter? Wat zit eronder? Waarom doet iemand wat hij doet? Wat zou er gebeurd zijn in het verleden? Waar ligt de oorzaak? Ik zou er wel eens met je over willen praten. Om te zien of we er wat aan kunnen doen. Als je er tenminste iets aan wil doen. En bij Simei is dat niet zo moeilijk te achterhalen. Want wanneer we verder lezen, wordt het duidelijk. Hij komt dus uit een klein plaatsje uit het gebied van Benjamin. Hij is dus uit de stam van Benjamin. Net als koning Saul. En hij is ook nog familie van koning Saul. En als we dan lezen wat hij zegt, dan begint hij te roepen: ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. Ga weg, roept hij 2 keer. Nou, daar is David net mee bezig. Maar hij bedoelt daar waarschijnlijk te zeggen: ga nou maar weg. Ga nou maar uit Jeruzalem vandaan, ga nou maar bij je kroon vandaan, bij je troon, bij je paleis, want daar heb jij niks te zoeken. Daar had je nooit mogen zitten. Ga weg, man van bloedvergieten. Wat hij eigenlijk zegt is: David, je bent een moordenaar. Verdorven man. Een Belialsman staat er in het Hebreeuws. En een Belialsman was een man zonder nut. Verdorven. Alleen maar geschikt om onheil te brengen. De 2 zonen van Eli werden Belialsmannen genoemd. Zo noemt Simei zijn koning. En dan wordt in vers 8 duidelijk waar de pijn zit. De Heere heeft op u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Daar zit de pijn. Simei is familie van Saul. En hij neemt het David kwalijk dat hij de troon van Saul heeft overgenomen. Dat is de pijn. dan hebben we het wel over 35 jaar terug. 35 jaar terug is dat gebeurd. En in de tussentijd zijn er zo af en toe mensen uit de familie van Saul ook nog gestorven. Ook nog generaals van hem. En Simei heeft vanaf het moment dat Saul gestorven is en dat David de troon heeft overgenomen, al die dingen in gedachten bij David neergelegd. Het is de schuld van David. Dat gebeurt, is de schuld van David. Dat gebeurt, is de schuld van David. Het komt door David. Het lijkt er een beetje op wat er met Israël gebeurde in Duitsland. Het lag altijd aan de Joden. En het is nu nog steeds zo. Maar als er in de wereld wat gebeurt, het ligt altijd aan Israël. Zo heeft Simei jarenlang gestapeld. En het is niet waar wat hij zegt. Maar hij zegt het wel. En nu komt je verdiende loon, David. Nu heeft God de Heere je verdiende straf gegeven. Al het bloed dat jij vergoten hebt van het huis van Saul doet God nu op je hoofd teruggekomen. En heeft God het koninkrijk aan je zoon Absalom gegeven. Wat er nu gebeurt, is Gods werk. Omdat je een man van bloedvergieten bent, je bent een moordenaar. Bijna alle zondagmorgens horen we de 10 geboden en ook het 6e gebod. Gij zult de naam van de Heer, het 3e gebod. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. We vertalen dat vaak met je mag niet vloeken. Maar het betekent ook dat je de naam van God niet ijdel mag gebruiken, niet gedachteloos. Nou, dat doet Simei niet hoor. Hij weet heel goed wat hij zegt. Hij gebruikt de naam niet gedachteloos. Maar hij gebruikt de naam van God om zijn eigen frustraties te uiten. En dat is wel ijdel gebruik van de naam van God. En wat hij zegt is niet waar, want de Heer had er juist voor gezorgd dat David koning was geworden in plaats van Saul. En dat Saul en zijn zonen gedood werden in de strijd met de Filistijnen was niet de schuld van koning David. Het was het gevolg van de zonde van Saul. Sterker nog, toen David op de vlucht was voor koning Saul, was hij 2 keer in de gelegenheid om Saul te doden. Maar hij heeft het niet gedaan. Maar toch geeft Simei David van alles de schuld. Misschien, broeders, herkent u het wel op huisbezoeken. Of als je met mensen spreekt die van de kerk zijn afgedwaald. 60, 70, 80 jaar terug in de kerk voordij iemand. Iets met een stuk land of zo. En 70, 80 jaar later horen broeders op huisbezoeken die dingen nog. En in de tussentijd is er alleen maar gestapeld. Simei is een stapelaar. Ik heb het ooit eens horen zeggen van een man hier op het dorp die had gezegd. Ik kwam hier ook in de kerk, meen ik. Die had altijd gezegd, je moet geen muurtjes bouwen. Dat heeft Simei gedaan, 35 jaar lang. 35 jaar lang kreeg koning David van alles de schuld. En nu David op de vlucht is, nu grijpt hij zijn kans en komt alles eruit. Alsof er een bom ontploft. Bent u zo'n stapelaar? Hebt u nog iets staan met iemand? 35 jaar terug of nog langer of korter? En vaak is het inderdaad zo dat als je zoiets hebt staan en je hoort iets over die ander, dan kun je alleen maar negatief zijn over hem. Maar het is die, dus het kan niks wezen. Ik vraag me af, hè. Koning David heeft op een gegeven moment een zoon van Jonathan aan de maaltijd, aan het hof genodigd om elke dag bij hem te mogen eten. Mephibozet, misschien kent u die geschiedenis. Wat zou Simei daarvan gedacht hebben? Dat er een familielid van Saul, een kleinzoon van Saul, aan de tafel bij de koning zat. Dat is toch positief? Nee. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om, als je hier last van hebt, om in de kerk te blijven. Want God vraagt namelijk liefde tot hem boven alles en liefde tot de naaste. En als de liefde tot de naaste niet meer lukt, dan hou je het ook niet vol om de liefde tot God in stand te houden. Dan staat dat groeien in de weg. Bitterheid, wrok en haat tegenover een medemens staan een relatie met God in de weg. Zie het voor je? Koning David op de vlucht. Zijn familie en soldaten om hem heen, zijn generaals en aan de zijkant, waarschijnlijk iets boven hem, loopt de man te schreeuwen en te vloeken en met stenen te gooien. Hoe zou u reageren als u David was? Een van zijn generaals reageert vrij direct. Hij zegt tot David: waarom zou deze dode hond, en hij bedoelt daar Simei mee, mijn heer de koning vervloeken, laat me toch oversteken en hem de kop afslaan. Dat is duidelijke taal. Dat snappen we. Abizi weet de oplossing. We kunnen ons er iets bij voorstellen, maar David is het er niet mee eens. Hij geeft als antwoord: wat heb ik met u te maken, zonen van Zeraja? Ja, laat hem vervloeken, want de Heere heeft tegen hem gezegd: vervloek David, en wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? Dat is een wonderlijke reactie. Als David aan Abizi de toestemming had gegeven om Simei te doden, hadden we dat begrepen. Maar David wijst Abizi en zijn broers terecht. Ze mogen niks doen. Simei moet zijn gang gaan. Want stel je voor dat God hem de opdracht gegeven heeft. Zou je wat God wil willen tegenhouden? En zegt David nog: als zelfs mijn eigen zoon Absalom mij naar het leven staat, laat dan nog ook Simei zijn gang gaan. Dat is een wonderlijke reactie. Maar ik denk dat David zich gerealiseerd heeft dat er iets in de woorden was van Simei wat waar was. Nee, hij was niet verantwoordelijk voor de dood van Saul. En het was niet zijn schuld dat sommige familieleden van Saul later ook nog gedood werden. Het gebeurde soms zelfs tegen zijn wil. Maar dat hij een moordenaar was, dat klopte wel. Want hij was toch verantwoordelijk voor de dood van Uria, de man van Bathsheba. En die profeet Nathan had toch gezegd dat het zwaard van zijn huis niet zou wijken, omdat hij Bathsheba, de vrouw van Uria, genomen had. Het eerste kind van Bathsheba en David was gestorven. Later verkracht een zoon van David zijn eigen zus Tamar en Absalom neemt wraak door Amnon, die broer, te doden. Dat was 2. En nu komt de opstand van Absalom tegen zijn eigen vader. En David hoort als het ware de echo van de woorden van de profeet Nathan. Het zwaard zal van je huis niet wijken, omdat je Bathsheba, de vrouw van Uria, hebt genomen. David laat zich vernederen onder de hand van God. Er is nog iets opmerkelijks. Want dit speelt zich dus af in de buurt van Jeruzalem, in de buurt van de Olijfberg, in de buurt van Gethsemane. En is het 1000 jaar later ook niet in die buurt dat Petrus zijn zwaard grijpt om Jezus te verdedigen? En dat Jezus eigenlijk eenzelfde soort van antwoord geeft: doe je zwaard weg, Petrus, doe het terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. David lijkt in deze geschiedenis op een wonderlijke manier, door omstandigheden gedwongen, maar toch heel sterk op Jezus. David wist dat wat er nu gebeurde, de opstand van Absalom, dat het een gevolg was van zijn eigen zonde. En daarom liet hij het gebeuren. En hij liet zich vernederen. Toch is er een verschil met Jezus. Jezus ging die weg niet door eigen zonde, maar door de zonde van u, van jou en van mij. En David houdt zijn soldaten dus tegen en hij zegt nog: misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking deze dag. Misschien wil God nog naar me omzien, zegt David. Hij legt alles in de hand van God. En zo gaat de vlucht verder in de richting van de Jordaan. David, zijn familie, zijn generaals, zijn soldaten, ze lopen. En Simei, waarschijnlijk loopt hij op een hoogte, op een richel mee. Te vloeken, stenen te gooien, stof te gooien. En ik heb u verteld, de laatste gedeeltes die we gelezen hebben, dat koning Salomo de straf aan Simei voltrekt. Gemeente, jaren terug las ik in mijn stille tijd deze geschiedenis en het maakte toen heel veel indruk op me. En ik moet altijd aan deze situatie denken, aan Simei, als ik mensen in mijn omgeving tegenkom die heel fel reageren. Hoe komt het dat iemand zo reageert? Maar in een preek is de boodschap niet voor een ander, maar die is gewoon voor mezelf. Daarom voor u en voor jou en voor mezelf de vraag: wie ben ik in deze geschiedenis? Ben ik als die Simei, als een niet ontplofte bom die jaren onder water heeft gelegen en dan tot ontploffing komt? Ben ik als Simei? Ben ik zo'n stapelaar die niet meer objectief naar dingen gaan kijken, maar alles maar op diezelfde muur stapelt? Van de week hoorde ik het een vrouw zeggen op een bezoek. Mijn man heeft vroeger dat en dat en dat meegemaakt. Het moest er eens uitkomen. Of zou Simei toch op verjaardagsfeestjes toch al in het geheim af en toe gezegd hebben wat hij van koning David vond? En nu de koning op de vlucht is, komt alles eruit. Wat voor een leven moet die man gehad hebben? Door alles zo op te kroppen en zo verbitterd en vol wrokte en vol haat te zijn. Ben ik als Simei? Langzamerhand ben ik erachter gekomen wat het probleem is bij Simei. Het ligt niet aan die slachtoffers die gevallen zijn. Het ligt ook niet aan koning David. Het ligt aan hemzelf. Het gaat fout in zijn denken. Daar gaat het mis. Hij moet zijn gedachten richten op het goede. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen 4. Bedenk al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Simei moet hervormd worden in zijn denken, zoals Paulus het zegt. Kijk uit, Simei. Je loopt vast in verkeerde denkpatronen. Ben ik als Simei? Of ben ik Abizai, die precies wist hoe je deze situatie op moest lossen? Met het zwaard. Maar ja, die naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard vergaan, zegt Jezus. Ben ik als Abizai? Of ben ik als David? David die voldoende zelfkennis had om te weten waar deze gebeurtenissen vandaan kwamen. Ben ik als David die in al het gebeuren de hand van God zag, die hem herinnerde aan zijn zonde met Bathsheba en de moord op Uria? Ben ik als David? Ben ik als David die niet de straf zelf voltrok, maar het overliet aan zijn zoon om er in wijsheid mee om te gaan? Zoals we ook net gelezen hebben in Romeinen 12 vers 19. Wreek u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ben ik als David? Ben ik als David die de spot en de smaad en de stenen en het stof niet stopte, maar het liet gebeuren? Zoals Petrus het later in 1 Petrus 2 verwoordde over Jezus, die geen zonde heeft gedaan en wiens mond geen bedrog gevonden is. die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, dat had David toch op zijn minst kunnen doen, toch? Nee, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ben ik als Jezus? Gemeente, daar zijn we toe geroepen. Om als Jezus te zijn. Dat is de opdracht die Petrus ons meegeeft. Die God ons deze morgen meegeeft. En waar de heel deze geschiedenis van Simeon en David een illustratie van is. Dat we toe geroepen zijn om het voorbeeld van Jezus te volgen. Omdat Christus ook voor ons geleden heeft. Moeten we zijn voetstappen navolgen. Ben ik als Jezus? Gemeente van Jezus Christus, we zijn geroepen om de voetstappen van Jezus te gaan. Ga niet de weg van Simeon. Dat is een doodlopende weg. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede te doen. Wie ben ik? Ben ik als Simeon? Als Abizai? Als David? Als Jezus? Wie wilt u zijn? Laten de woorden van het oude lied uit de bundel van Johannes de Heer ook ons gebed zijn. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Helaas. Ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Och, Heiland wil mij helpen en maak mij zoals Gij. Ik wens te zijn als Jezus, in het goed doen nooit vertraagd. Dat men van mij kan zeggen, Hij doet wat God behaagt. Helaas, ik ben niet als Jezus. Dat ziet een elk aan mij. Och, Heiland wil mij helpen en maak mij zoals Gij. Ach, nee. Ik ben niet als Jezus. Mijn hart is vol van kwaad. Hoe zal ik ooit zo worden? Waar vind ik hulp en raad? Mijn Heiland wil mij helpen. Maak mij van zonde vrij. Dan zal ik u eens aanschouwen en worden zoals Gij. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden en voorbeden doen. Getrouwe God, Vader in de hemel, bewaar ons ervoor dat we als Simei zijn. En helpt u ons om onze bitterheid en wrok, haat, al is dat een heel groot woord, kwijt te raken bij u, want alleen u kunt ons rust geven. Helpt u ons ook om ons in ons denken te richten op u en op wat u in ons woord van ons vraagt en wat u ons belooft. En ons denken niet te laten bepalen door onze eigen gedachten, door onze eigen zienswijze. Heer, en geef dat we, ja, dat we inderdaad onze naaste lief mogen hebben. En geeft u ons de kracht om mensen die het ons moeilijk maken ook lief te hebben. En ook voor hen het goede te zoeken. Heer, zegent u ons daarin. We willen u danken met mevrouw van Blitterswijk van Gelderen die weer thuis mocht komen. We willen u danken met de heer en mevrouw van Eldik, die 25 jaar getrouwd mochten zijn. We willen u ook bidden. Bidden voor mevrouw Vermeer in het Vrijthof. Bidden voor Marie-José Fransen, die al zo lange tijd ziek is. Ook bidden voor mevrouw Schoenmakers van Zetten, die korte tijd thuis mocht komen en toen weer naar het verpleeghuis moest. We willen u bidden voor de heer Hommersom, die in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis en weer thuis mocht komen. En dat het, ja, dat het naar omstandigheden eigenlijk best goed gaat. Dank u wel daarvoor. We willen u ook bidden voor de heer Van Kerkhoven, die ook deze week werd opgenomen voor een spoedoperatie. Heer, wees u met hem, geeft u hem alles wat hij nodig heeft, wees u ook zo met zijn vrouw. Heer, we bidden u ook voor de heer van Ozenbrugge van de Meidoornstraat. Ook opgenomen geweest voor onderzoeken en in afwachting van beslissingen van dokters voor behandelingen. Heere God, geeft u de doktoren wijsheid. En wees u op de Meidoornstraat aanwezig. Heer, we danken u voor de God en Vader die u voor ons wilt zijn. Dat al zijn we in ons leven als David geweest. Dat we er troost aan mogen hebben dat David steeds weer terug mocht komen bij u. En dat hij dat ook deed. Geeft u ons daar de moed voor. We bidden u voor uw volk Israël. Maakt u uw beloften aan uw volk waar. Misschien brengt deze preek wel gedachten naar boven of herinneringen. Heer, wilt u ze genezen? En als het in onze mogelijkheid is, en met u is alles mogelijk. Helpt u ons dan naar mogelijkheden te zoeken. Om wat van de pijn kwijt te raken. Getrouwe God, neemt u niemand van ons onvoorbereid uit het leven weg. Maar geeft dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Wees u met gemeenteleden die op vakantie zijn. Bewaakt en bewaart u hen. En als u ons alweer hebt teruggebracht. Heere God, dank u wel daarvoor. We willen u ook bidden voor de collecte die straks gehouden wordt. Heer, zegent u ons en onze gaven. Zo leggen we onze dank en onze gebeden bij u neer. In de naam van Jezus. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de collecte En na de inzameling van de gaven willen we lied 455 zingen uit Weerklank in zijn geheel. En ik weet niet of die erg bekend is en er zitten nog wat vreemde loopjes her en der in. Dus misschien dat de organist hem nadrukkelijk kan voorspelen. Dat is dan niet het signaal dat u al moet beginnen te zingen, hè? Maar... lied 455 na de inzameling van de gaven. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heere, zegent u ons en behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heere, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.